Nou, er is al gezegd van Israëlzondag. En dat gaat natuurlijk over Israël. Onze oudste broer, zei Carlien net. Nou, en ik denk als je in familieverband bent en je hebt een broer of een zus, dan is het niet zo dat je die links laat liggen. Maar als je een goede relatie hebt in je familie, dan zie je elkaar ook regelmatig. En zo mogen we dat ook eigenlijk als Israël zien en we vergeten het vaak. Maar al gezegd, we zijn geënt op dat volk. We horen als het ware bij dat volk. We zijn geen Joden, we zijn geen Israëlieten. We zijn eigenlijk een volk van God uit de heidenen. En dat geeft ons een enorme verbinding ook met het Joodse volk. En ik hoop dat jullie allemaal de Bijbel hebben geopend. Iedereen heeft natuurlijk een Bijbel bij zich. En dan moet je niet je mobieltje omhoog gooien. Ja, kijk, die hebben we allemaal. Nee, maar echt een gewone Bijbel die je opendoet. Nou, dan ben ik een beetje ouderwets misschien. Er is natuurlijk niks mis mee als je vanuit je mobieltje leest. Want je kunt met een oprecht hart uit je mobieltje de Bijbel lezen. En met een onoprecht hart uit de geopende Bijbel lezen. En God ziet het hart aan in alles. En zo is het. Maar het is toch wel belangrijk dat we het woord van God ook kennen. En tot ons laten spreken. En ik wil er ook gewoon even een zegen over vragen. Over het woord. Dat is ook al gezegd. Maar ik wil er ook gewoon dat God ons ook, Heer, ik wil u bidden, geef ons ogen om te zien en oren om te horen. Ook wat betreft Israël, dat is zo belangrijk. In een hart om te ontvangen wat u ook wilt spreken, ook door die woord heen. Te zien wat Gods geest voor ons heeft en tot ons zegt. Laat ons uw hart zien, Vader. Geef niet alleen uw woord vandaag, maar ook om het te verstaan. In uw plan met Israël en met de gemeente. In Jezus' naam. En u moest ook zo denken even aan vul dit huis met uw glorie. Dat is ook alweer genoemd en dat is ook het thema voor het komende jaar. En Johannes die zegt op een gegeven ogenblik, en heeft hij het over de Heer Jezus, dan zegt hij in het evangelie van Johannes dat Jesaja die zag de heerlijkheid, de glorie van Jezus zelf. En staat in Jesaja hoofdstuk 5 eerst, dan krijgt hij de opdracht van God om het volk Israël aan te spreken van over hun gedrag, over hun zondig gedrag. En dan zegt hij 6 keer achter elkaar, wee jullie als je je niet bekeert van alle ongerechtigheden en van alle onzuiverheden en alle zonden, het verlaten van God, als je daar niet van bekeert. 6 maal achter elkaar, wee u. En dan in 1 keer zegt hij, ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen die vervulden de tempel, seraf stonden boven hem. En de een riep tegen de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beelden van het luide roepen. Dan kun je zien de grootheid en de almacht van de Heer Jezus. En toen kwam hij hier als babytje, als klein kindje, kwam hij hier op aarde. En toen Jesaja dat zag, toen schreeuwde hij niet meer, wee hun of wee jullie, maar wee mij. Maar hij zag de onreinheid van zijn lippen. Ik ben een mens, zegt hij, van onrein van lippen. En die werd aangeraakt en werd getroost en bemoedigd om door te gaan. Een geweldige openbaring van de glorie van God. En die mogen wij ook in dit huis ontvangen. Die mag je in jouw eigen huis ontvangen. Die mag je in jouw lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest. En je mag ook de glorie van God ook in je eigen leven ontvangen. En hoe vereren wij onze Heer? Door in hem te geloven. Zijn aanbod, zijn verlossingskracht om dat te aanvaarden en daarin te geloven. En ook Israël te omarmen en lief te hebben. Dat hoort er ook helemaal bij. Familie van ons. Maar zul je denken, ja, ik heb eigenlijk niks met Israël. En ze maken het ook fout en ze maken dat ook een puinhoop van. En hoe zit het met de Palestijnen? Hoe zit het? Nou, we gaan hier geen politiek statement maken of hoe de politiek er tegenaan kijkt. We gaan gewoon kijken wat zegt de Bijbel. Want God heeft, toen hij ook zei van, al zo lief heeft God de wereld gehad en er hoort iedereen bij. Dus God houdt van mensen. En naar de politieke situatie, daar gaan we niet naar kijken, maar we kijken gewoon wat zegt het woord van God. En als je denkt van, er is niks mis met Israël, dan kan dat wel 2 oorzaken hebben. De eerste oorzaak kan zijn van dat er weinig over gesproken en ook weinig over gepreekt wordt of werd. En het tweede, dat is de vervangingsleer, oftewel de vervangingstheologie, zoals men dat er noemt. Dat men dan nou, door de loop der eeuwen heen gezegd heeft en ook gepredikt en geleerd en geonderwezen heeft dat de gemeente is in de plaats van Israël gekomen. Nou, dat is een leugen rechtstreeks uit de duisternis, want dat is niet zo. Wij zijn niet in de plaats van Israël gekomen. We zijn geënt op dat volk. God is wel een andere weg. Het heiden is toen naar de heidenen gegaan, maar er heeft een heel andere waarom dat God er gedaan heeft. Dat is van de ene kant is het moeilijk te begrijpen, maar daar komen we straks nog wel even op terug. Maar de vervangingstheologie, dat is een leugen. En van de andere kant zie je nu ook al wel weer bewegingen opstaan dat het nu in één keer allemaal Israël is. In ieder gemeente. Dat Israël weer voorop staat, in ieder gemeente. Nou, dat is ook een leugen. Er moet balans zijn en daarom hebben we de Bijbel ook nodig. En ik heb zo even drie vragen, om er even over na te denken. Het zijn hele simpele vragen waar je vast wel een antwoord op weet, maar soms kun je ook wel een verkeerd antwoord geven, dat weet je niet. De eerste vraag is, is Israël bij God uit de gunst geraakt? Dan mag je in je gedachten wel een antwoord op geven, maar dat hoeft niet. Hoeft niet, houd op bedoel ik. En twee, heeft God zijn uitverkoren volk verworpen? En de derde is God gestopt met het liefhebben van zijn uitverkoren volk? Nou, ik heb in de vakantie, en dan lees ik altijd heel veel, maar ook een boek gelezen. En die is van Amir Sarfati. Wie wel ervan gehoord? Ja, ik zie wat reacties. Nou, dat is een heel bekend iemand al. Dat is een Israëliet, een Joodse wedergeboren Jood. Dus echt een kind van God. En die de Heer Jezus blij als zijn heiland en verlosser. En die heeft een heel mooi boek geschreven. Het Laatste Uur heet dat boek. En dat is een aanrader, misschien ook wel voor de boekentafel om de boeken aan te schaffen. Want je leest hem tenminste, zo ging het mij, die lees je bijna in één adem uit. Over het laatste uur. Dus de tijd waarin we leven en dan ten opzichte ook van Israël. Het is een Israëlische insider en die kijkt naar de eindtijd. En ik citeer zo even een stukje wat hij heeft geschreven. En dat gaat dan over een toespraak van tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 1 oktober, dat was een paar jaar geleden in 2015, door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. En daar heeft hij het dan over de wonderbaarlijke bewaring van het Joodse volk. En ik lees even voor wat hij zei, de toespraak. In iedere generatie waren er mensen die opstonden om ons volk uit te roeien. In de oudheid werden we met vernietiging bedreigd door de rijken van Babel en Rome. In de middeleeuwen hadden we te maken met inquisitie en verdrijving. En in de moderne tijd werden we geconfronteerd met pogroms en holocaust. Maar het Joodse volk overleefde. En nu is er weer een regime opgestaan dat gezworen heeft Israël te zullen vernietigen. En dat regime zou er wijs aan doen het volgende te overwegen. Ik sta hier vandaag als vertegenwoordiger van Israël, een land dat 67, dat was toen in 2015, een jaar jong is, maar dat een natiestaat is van een volk van bijna 4000 jaar oud. En de keizerrijken van Babylon en Rome zijn echter niet vertegenwoordigd in deze zaal van de naties. In het duizendjarig Duitse Rijk evenmin. Die schijnbaar onoverwinnelijke rijken zijn al lang verdwenen. Maar Israël leeft. En de mensen van Israël leven. En Israël is dan ook beschreven, zo schrijft hij er ook in zijn boek, als Gods tijdsklok. Gods barometer. Gods profetische klok. De lont in het kruidvat voor het laatste wereldconflict. De toetssteen voor wereldpolitiek. En het bewijs dat God de God van de geschiedenis is. En in 1948, bij de stichting van Israël als een natie, begon de profetische klok te tikken. En ik weet niet of je daar wel een beetje stilstaat, bij de eindtijd en alles wat er gaat gebeuren. En hij begint dan ook verder, ik ga verder niet citeren, maar hij zegt, dat sprak mij aan, dat was gelijk al in de eerste bladzijde van het boek, omdat ik de Bijbel heb bestudeerd, heb ik inzicht in Gods plannen. En dat inzicht geeft mij vrede. Hij zegt van, ik ben geen profeet. En alles wat hij in het boek geschreven heeft, zegt hij ook, dat is niet profetisch. Maar dat zijn gewoon dingen, woorden, profetieën uit de Bijbel, die ik dan uitleg en naar voren breng. En daarom hebben wij ook nodig dat we gewoon ook de Bijbel bestuderen. Onder leiding van de Heilige Geest. Niet als een boek van om je kennis maar te vermeerderen, maar om ook inzicht te krijgen, ook in de geschiedenis van Israël, maar ook in de geschiedenis van de gemeente, en ook met het plan van God met de gemeente. En met Israël natuurlijk. En ook, als je het heel dicht bij huis haalt, bij jezelf, ook bij de Vader van Leven gemeente. En de gemeente van Jezus, ook wij, we zijn verbonden met Israël. Veel christenen zien dat helaas niet zo. Maar hoe kun je als christen nu tegen Israël zijn? Hoe weten wij wie God is? Door Israël. Hoe weten wij wie Jezus is door Israël. Dan kun je wel zeggen, ja, door de werking van de Heilige Geest, ja en amen. Maar God heeft Israël voor al die zaken gebruikt. En ook de Bijbel die we hebben is geschreven niet door heidenen, maar door Joden. En dankzij de weg die God met het volk gaat en ging, hebben wij die openbaring van wie God is en het plan van God met deze wereld en met ons leven. En daarom is er ook een speciale band tussen christenen en Israël. En ook wij, uiteindelijk is ook, weten we allemaal, Jezus is uit hun geboren. Maar door de eeuwen heen is er nooit een sterke band met Israël geweest. Meer afkeer zelfs, in veel spanning. En door de komst van de Heer Jezus en de boodschap die hij bracht en zijn dood aan het kruis, en door Jezus te verwerpen en hem niet te accepteren, ging de kerk onterecht de Joden vervolgen, vernietigen en vervloeken. En bij de voorbereiding, dan kijk ik heel vaak wat in oude notities, en had ik ook notitie van nou wat 20, 30 jaar geleden geloof ik, had ik iets opgeschreven wat ik toen gelezen had. En dat is de missionarissen, dus de zendelingen en ook de christelijke leiders van het christendom, die zeiden toen al, tegen de Joden, jullie hebben geen recht om als Joden onder ons te leven. Er was een stukje genade in. Ze mochten dan wel onder hun leven en moesten zich bekeren tot het christendom. Dan moesten ze een christen worden. Dus dan moesten ze hun Joodse wortels, die moesten ze verwerpen. En jullie hebben anders geen recht om als Joden onder ons te leven. Dat zei de kerk al in het begin, eeuwen terug al. En dat is doorgestudderd tot op, nou, bij heel veel gemeenten leeft dat nog wel. Dat Israël die is verdrongen door de gemeente. Dat God gaat zijn weg nu met de gemeente. Nou, in 2, de wereldlijke regeerders die namen dat toen over, die verkondigden daarop volgend: jullie hebben geen recht om onder ons te leven. Jullie mogen wel leven, maar niet onder ons, weg van ons, uit ons land. Ze werden verworpen. En dan ten derde, dat is heel bekend, de nazi's besloten met: jullie hebben geen recht om te leven. 6 miljoen Joden, niet in onze generatie. Ik ben gelukkig ook na de oorlog geboren, maar vlak voor zijn de 6 miljoen Joden zijn er dan vergast. En Mozes, als eerste profeet, als een geweldige profeet, profeteerde daar al over. Het volk Israël was nog maar net ontstaan en ging hun weg door de woestijn, nadat ze uit Egypte waren geleid en gered. En ze gingen door de woestijn en toen profeteerde Mozes er al over wat hun zou overkomen. Deuteronomium 28, vers 64, 63. En gij zult weggerukt worden uit het land dat gij in bezit gaat nemen. De Heere zal u verstrooien onder alle naties en van het ene einde der aarde tot het andere. Al daar zult gij andere goden dienen die nog gij, nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Gij zult onder die volken geen rust vinden, nog een rustplaats voor uw voedsel. Dat slaat allemaal op wat ik zo net allemaal al voorlas. De Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Desnachts en desdaags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, was het maar avond, en desavonds was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Ik denk alleen al maar aan die holocaust in de kampen daar in Duitsland, in Nazi-Duitsland. Dat ze dat allemaal meemaakten. Maar dan, het hoofdstuk verder, hoofdstuk 30. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken naar wier gebied de Heer uw God u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de Heer uw God zal u daarvan bijeenbrengen en vandaar halen. En dat gebeurt nog steeds. Ze zijn in 1948 een zelfstandige staat geworden, maar er zijn nog steeds Joden vanuit de einde der aarde die daar nog naartoe gaan. Gij zult het bezitten en hij zal het u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heer uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, omdat gij leeft. En die bekering die moet nog gebeuren en die staat ook aan te komen, daar ben ik van overtuigd. Dus hier zie je ook dat de staat Israël, die bestaat eigenlijk ook als een lichtend voorbeeld naar de wereld. Dat de God van de Bijbel zijn volk niet is vergeten. En weet je, het is eigenlijk heel zorgelijk als je ziet hoe de naties van de wereld zich tegen Israël keren. Maar die zorg, dat is natuurlijk een zorg hoe ze zich tegen Israël keren. Maar je kunt die eigenlijk ook die zorg terugbrengen naar de landen zelf die dat doen. Want wat zal er dan overkomen? Want die angst die geldt niet alleen in Israël dan, want die zullen er wel bang voor zijn. Maar die angst geldt dan juist ook de volken, wat die tegen hun zeggen en wat ze zich daarmee op hun hals halen. Het is eigenlijk net andersom. Israël heeft de verzekering van Gods belofte dat ze nooit, nooit meer verdreven zullen worden. En de zegeningen en het lot van de heidense volken hangen af van hoe ze tegenover Israël staan. En dat geldt ook voor Nederland, dat geldt ook voor ons eigen land. Als je kijkt naar alleen naar Engeland. Engeland, Great Britain, dat was een hele grote, nou, de Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië. Dat was een wereldrijk eigenlijk. En ze zorgden ook altijd voor de Joden. Maar toen na de Wereldoorlog, dat Israël weer een zelfstandige staat zou worden, hebben ze heel veel dingen tegengehouden en tegenwerkt. En dat zie je gewoon ook, wat is er van Engeland nu over? Het is wel een goed land en een geweldig land. Maar toch, zeg maar, die zegen, die verdwijnt dan. Amerika bijvoorbeeld. Amerika die staat achter Israël. Ik weet niet of je dat weet, of dat heb ik wel eens gehoord, dat in het Witte Huis, rondom Donald Trump, daar zijn, ik weet niet hoeveel, wedergeboren Joden in zijn omgeving. En soms dan denk ik wel, dan ga ik even een zijwegje, even in één zin. Soms denk ik wel van, waarom is er zoveel verzet, vooral ook hier in Nederland, tegenover Donald Trump. Ik geloof dat hij een instrument is in Gods handen. Maar daar ga ik verder nou niet over. Nou, ik kan soms ook hele rare gezegden doen. Oké, maar God stelt leiders aan, lieve mensen. Dus, maar daar gaat het niet verder niet over. Maar God zegt, de zegeningen en het lot van de heidense volken hangen af van hoe ze tegenover Israël staan. Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Want wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Want het gehele land, dat zei God tegen Abraham, dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht geven. Maar er staat er niet, er staat van, dat zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En dat geldt ook voor nu, dat geldt ook voor in de toekomst. En Satan en de machten der duisternis, die gaan als een razende tekeer tegen dit land. En hij gebruikt de naties, hij gebruikt de landen. Waarom? Omdat hij kent Gods tijdsklok ook. En ik denk dat hij ook wel weet dat zijn rol spoedig is uitgeteld. Nou, nu gaan we even naar het Nieuwe Testament. Ik vind dat heel mooi wie heel duidelijk over Israël schrijft. En dat is Paulus. In de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de brief aan de Romeinen. Er staat heel duidelijk in hoe Paulus ook opkomt voor de Joodse volk en dat hij dat ook uitlegt. Als je de eerste hoofdstukken, 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief leest, gaat dan alleen maar over zegeningen, wat God heeft gedaan, dat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo ziet God ons, vergeven, er is genade gekomen. En die is er enthousiast over. Hij zegt ook, het laatste hoofdstuk, niets kan jullie scheiden van de liefde van God. Geen enkele macht, geen enkele kracht. Wat dan ook, niets kan jullie scheiden. Jullie zijn kinderen van de Heer. Allemaal geweldige zegeningen. Als je dat we dat allemaal mogen toe-eigenen. En ook heeft het over de wet, over de genade. De wet is door Mozes gekomen. Maar de genade en waarheid door de Heer Jezus Christus. En het zijn geweldige zegeningen die wij zomaar om niets mogen ontvangen. De gunst des Heeren, onverdiende gunst, waar we zo mogen ontvangen. Maar dan in één keer, nadat hij die woorden heeft gesproken van, dat dit allemaal zijn wij niet meer, of zijn, nou, die liefde van God bedoel ik. En dan zegt hij van, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, die door hem, die ons heeft lief gehad. En dan in één keer slaat zijn hart om en denkt hij in één keer aan het Joodse volk. Hoofdstuk 9, ik weet niet of dat op de beamer, jullie zullen wel denken, want komen die teksten nou. Hoofdstuk 9, ja, vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Het doet me gewoon pijn. En dat is nou hetzelfde wat Mozes ook gedaan heeft. Zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders. Mijn verwanten naar het vlees. Kunnen wij ook zo'n bewogenheid hebben en voelen voor het volk Israël? Zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles. God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. En dan zegt hij in hoofdstuk 10. Oh nee, 30 en 32 heb ik eerst nog. Ja. 30. Wat zullen wij dan zeggen, wij heidenen? Dit, heidenen die geen gerechtigheid najagen, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. En daar had Paulus het net allemaal uitgelegd, in de eerste hoofdstukken van Romeinen 8 allemaal uitgelegd, dat we het niet kunnen verdienen door werken, maar alleen uit genade. En zij hebben zich toen gestoten aan de steen des aanstoots. En dan hoofdstuk 10, vers 1. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Nou, ze hebben een verstand wel, die kunnen beter misschien invullen voor zonder inzicht. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. En dat ligt ook heel gemakkelijk weer in onze gevoelens, in onze daden. Dat we de gerechtigheid zelf willen verdienen, zelf doen. En dat was ook het volk Israël. Dus Paulus die was er kapot van, wat er hun land, zijn volk was overkomen. Want het volk Israël die was door God uitverkoren om mensen naar Christus te leiden. Ze waren uitverkoren. Maar dat die uitverkiezing van wat dat zij dus door God uitgekozen waren, dat redde hun niet. En dan moeten we ook het hele volk van God er niet over één kam scheren. Want iedere keer, ook in het verleden en al in het Oude Testament, was er altijd weer een rest die overgebleven was, die God trouw gebleven was. En je ziet dan ook, we denken van, wat ik zo net al zei, je hebt daar het Joodse volk en ook de gemeente. Maar ik denk heel vaak, de gemeente, de eerste gemeente, die bestond niet uit heidenen, die bestond uit Joden. Toen Petrus daar met Pinksteren in één keer op ging staan, en wat gebeurt daar? De mensen die er waren in de tempel, wat gebeurt hier allemaal? Want jullie doen zo raar, jullie konden wel dronken zijn. En dan begint Petrus in één keer met zijn geweldige preek. En ze horen het en ze krijgen die openbaring. En ze zeggen in één keer van, en ze slaan zich op de borst en ze zien in één keer wat ze hebben misdaan. Dat ze de heiland, de Messias hebben gekruisigd. Wat moeten wij dan doen? Nou, Petrus die zegt dan heel eenvoudig, bekeer je en neem weer Jezus aan. En toen kwamen er één preek, 3000 mensen tot geloof. En er waren meestal allemaal Joden. En later nog een keer weer 5000. Dus er waren het al met 8000. Een hele grote gemeente daar in Israël, in Jeruzalem en omgeving. En toen ging, ook door strijd, toen kwamen de fariseeërs en de schriftgeleerden er natuurlijk ook weer bij. En die wilden net weer anders doen. En toen kreeg Paulus dan ook de opdracht om naar de heidenen te gaan. En we hebben dat allemaal nodig. We hebben het Joodse volk ook nodig. Er is maar één weg door God de Vader. En dat is door de kruis via de Heer Jezus Christus. In Romeinen 10 vers 21. En daar zegt Paulus. En daar citeert hij Jesaja. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Zegt God dan. Tegen Jesaja. En Paulus die schreef al meer negatieve dingen op over het volk Israël. Van waar ze allemaal fout in waren. Wat ze allemaal hebben misdaan eigenlijk. En Paulus was zich daardoor ook bewust dat zijn woorden verkeerd werden begrepen en uitgelegd. En dat zie je ook door de loop der eeuwen tot op de dag van vandaag bij velen. Vooral voor de anti-Joods denkenden dan. En nou kijk ik even naar Romeinen 11 vers 1 en 2. Daar zegt Paulus, ik vraag dan. God heeft zijn volk nog niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. En hij is dus ook niet verstoten. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend is, heeft. Of weet je niet wat de schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia dat hij Israël bij God aanklaagt. Heere, uw profeten hebben zij gedood. Uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven. In mij staan zij naar hun leven. Dus dat Maar altijd weer die strijd daarom rondom Israël, rondom dat ze God weer ongehoorzaam werden en God verlieten als het ware. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. En dan vers 11 van hoofdstuk 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de Joden, tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, want indien hun verwerping, en dan denk ik wel, waarom heeft God dat zo gedaan? Waarom heeft God dat zo geleid dat ze werden verworpen? Daar kom ik zo nog wel even op terug. Hun verwerping, de verzoening der wereld. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dat zal ook een geweldige happening zijn als zij die Jezus straks gaan aannemen. Maar als je in hoofdstuk 9, vers 17, dat staat niet op de beamer, dan gaat het over, dat Paulus er even hoofd heeft over Farao. Nou, we kennen het verhaal van Farao wel, dat Israël, volk Israël was dat in het land Goshen, werden verdrukt. En Mozes kreeg de opdracht om het, God, om het volk uit Egypte te beleiden, leiden naar het beloofde land. In de staat dat God die verhardde het hart van Farao, en Israël werd op een spectaculaire wijze uit Egypte gered, en evenzo verblindde en verhardde de Heere het volk Israël, zodat door hun val, wat we net hebben gelezen, het heil tot de heidenen kon komen. En dan denk je van, Heer, waarom heeft u, waarom, dan krijg je het gevoel, dat ging er gewoon dan ten koste, als je ook nog weer terug gaat naar Farao. God verhardde het hart van Farao. Dus God was daar heel duidelijk mee bezig. Hij verhardde het hart. En hij verblindde het volk. Waarom deed God dat eigenlijk? Waarom moest Israël zo verblind worden? Je had ook kunnen zeggen, van ze hadden massaal de Messias, de Heer Jezus, aanvaard. Door de uitstorting van de Heilige Geest, de discipelen en velen met hen, die zagen het. Waarom niet het hele volk? En dat daaruit de gemeente verder was gaan groeien. En ook zij ook, de Heer Jezus bekend maakte aan de wereld. Dat was toch veel gemakkelijker geweest. Waarom moest er volk zo lijden? Waarom moest er volk al 2000 jaar lang zo in de verdrukking? Dan zeg ik toch van, Heer, waarom? Had toch veel eenvoudiger gekund? Dat is in onze gedachten. Dan moet je maar eens kijken wat God of Paulus naar een over zegt in hoofdstuk 9 staat. Dat. Ik lees hem wel even voor. Ik heb het niet doorgegeven, maar even zien hoor. 9 vers 14, ik weet niet of je het op kunt zoeken, maar ik lees het wel even voor. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Wanneer zegt dan Mozes, over wie ik mij omverm, zal ik mij omvermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daarom heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Dus kunnen wij ook, wat ik zo net al zei, kunnen we God daarin tegenspreken? Zal het geboetseerde, we zijn dus gemaakt door God, zou het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom heb gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leen om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des toorns die ten verderven toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Enzovoort, enzovoort. Dus hier krijgen we eigenlijk geen antwoord op. Maar het is wel Gods plan en Gods zijn ontferming. Wij zeggen als mensen, zeg maar, het had toch ook wel anders gekund. Maar God in zijn oneindelijke wijsheid heeft besloten om het zo te doen. Je kunt zelfs nog, we hebben een geweldige holocaust hebben we gehad. Er zijn bijbelonderzoeken die zijn daar wel een beetje verdeeld over. Maar ergens ligt in de verwachting, de een die zegt wel en de ander zegt niet, dat er nog een geweldige holocaust weer komt over de Joodse volk. En dan zeg je, wat zeg je nu? Maar er staat in, even kijken hoor, ik doe hem al even vooruit, in Zacharia 12 en 13. En dat gaat dan over de komst des Heren. En ze zullen hem zien die zij aan doorboord hebben en ze zullen rouwklagen en in die teksten. En er staat er, in het gehele land zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. En 1/3 zal daarin overblijven. U zegt de 1, dat is gebeurd in de afgelopen 2000 jaar, dat de 2/3 van het Joodse volk heeft, of 2/3 door de loop der Joden, die zijn dus om het leven gebracht, om het leven gekomen, over die 2000 jaar. Maar hier staat in Zacharia, in het gehele land zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. En 1/3 zal daarin overblijven. En dat heeft allemaal te maken met ook de voleinding der tijden, als er ook een geweldige verdrukking komt van 7 jaar... de gemeente zal dan opgenomen zijn, de Heer tegemoet in de lucht. En ik geloof vast van, dat maken wij misschien nog wel mee. En dan zul je wel heel veel die zeggen dan van ja, hè, dan ontlopen jullie het. Maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Er zal een moment komen dat de gemeente, en eerst de Joods en dan de Grieks zeg ik er maar weer bij, opgenomen wordt in de hemel, gaan we de Heer tegemoet in de lucht en voor altijd zullen we dan bij de Heer zijn. En dan zal de 7 jaar van grote verdrukking uitbreken. En dan zal de Heer Jezus terugkomen met de zijnen in Jeruzalem. In elk oog zal hem zien. En het volk Israël zal zich dan massaal bekeren tot de Heer Jezus en ze zullen hem aannemen. Dat zijn de beloften die God ons heeft gegeven. Ook aan Israël en ook aan ons. Ik kwam zo straks, en voor de gemeente, dat wil ik ook even noemen. We hebben nu gelezen van voor het volk Israël, waar zij staan. Maar voor de gemeente, daar is Petrus heel duidelijk over. Wij zijn, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens, niet zijn volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Ook mede door Israël zijn wij zo gezegend als gemeente. En de opdracht van Israël om de wereld te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus, om mensen naar Jezus te leiden, is nu aan de gemeente gegeven. En zo straks kwam ik even met die 3 vragen. Is Israël bij God uit de gunst geraakt? Dan denk je van, nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel zo. Als je er heel eerlijk en neutraal naar kijkt. Want het heil is naar de Joden gegaan en wij hebben de opdracht gekregen om de wereld te bereiken met het evangelie. En nogmaals, de gemeente bestaat uit Joden en Heiden natuurlijk. Maar het grootste deel van de gemeente, dat zijn dus de Heidenen. Maar ze zijn wel uit de gunst geraakt, want anders hadden ze Heiden wel mogen doen. Maar dat is aan de gemeente gegeven. Maar heeft God zijn uitverkoren volk verworpen? Absoluut niet. Paulus zegt daar heel duidelijk, volstrekt niet. En we hebben net ook heel duidelijk gelezen. Is God gestopt met het liefhebben van zijn uitverkoren volk? Nooit of ten nimmer. Hij heeft het volk lief. Het is zijn oogappel. Wie mijn oogappel aanraakt, raakt mij aan, zegt. En een oogappel, je oog, dat is een kwetsbaar iets. Dus hij komt echt, blijft hij opkomen voor het volk van Israël. Wars door al die eeuwen heen. Dan weet ik wel, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dus de tijden die liggen in de hemel heel anders dan bij ons, denk ik. Maar God is nooit opgehouden om Israël, zijn volk, zijn uitverkoren volk, lief te hebben en te beschermen. En daarom, gemeente, mogen wij nooit ophouden met het liefhebben van het Joodse volk. Uit hen is onze Messias geboren en gegeven. En de manier waarop de gemeente Israël behandelt, dat is ook een test voor ons. Als wij Israël afwijzen, dan zit er iets fundamenteels bij ons fout. Je kunt niet God lief hebben en een hekel hebben aan iets wat God lief heeft. Hoe kun je als kind van God iets haten wat God lief heeft? Dat kan toch niet? Maar dat geldt ook voor heel veel andere zaken natuurlijk. En hoe kun je als kind van God iets haten Of wat God lief heeft. En, of net andersom, wat God haat en jij hebt dat lief. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar Israël als Gods tijdsklok, dan hoe laat is het? En als Jezus wederkomt, dan komt hij voor zijn volk. En zij zullen hem zien die zij hebben doorstoken. Elk oog zal hem zien dan. En in Romeinen 11 lazen we dat heel Israël gered zal worden. Jezus reden over de laatste dingen, onder andere in Matthäus 24 en Lucas 21 bijvoorbeeld. Dus zegt hier Jezus, heeft het over de let op de vijgenboom. Heeft het eerst over wat allemaal verschrikkingen over de wereld zullen komen. Maar dan zegt hij, let op de vijgenboom, wanneer zijn takken rijp worden en uitspruiten. In de vijgenboom, dat is dan het volk Israël. Dus heel duidelijk dat Israël een vijgenboom is en hoe die nu weer sinds 1948 tot bloei gaan komen. Maar we leven nu ook in spannende tijden. Wereldwijd is er veel onrust en angst doordat men niet God meer wil erkennen. Daar heeft het wel heel duidelijk mee te maken. Daarom heeft God hun misschien, zoals in Romeinen heeft in hoofdstuk 1 en 2, dat gaat over zonde en ongerechtigheid, dat God hun heeft overgegeven aan een verwerpelijk denken. Ik denk dat dit er allemaal mee te maken heeft. Hoe kan dat er zoveel angst is? Waarom heeft men zo, ja, over die klimaatgekte worden wel eens genoemd, klimaatreligie worden zelfs wel genoemd. Mensen zijn gewoon bang. Wat zal hen overkomen? Maar wij hebben een heel andere boodschap te brengen. Wij hebben een boodschap te brengen van vrede en van rust. En we hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet ook niet bang, en vooral als gemeente niet. Als kind van God hoeven we niet bang te zijn wat de wereld en wat ons zal overkomen. En ik heb zo net al even gedeeld dat wij straks de gemeente, als gemeente van Jezus Christus, dan zullen we de Heer tegemoet gaan. Zoals Paulus dat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 zegt. En dan zegt hij eerst van, wanneer zal er gebeuren die grote verdrukking en al die strijd en al die oorlogen die over de wereld gaan komen van 7 jaar. Wanneer de geest, de heilige geest, de weerhouder van de aarde, als die vertrekt. En dan vertrekt de gemeente samen met de heilige geest. Want er kan geen gemeente zijn zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest is in de gemeente. Ik deel u een geheimenis mee, zegt Paulus. We zullen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vermaan of troost elkaar dus met deze woorden. En daarna terug gaan we komen terug met de Heer Jezus. En gans Israël zal dan behouden worden. En dan tot slot. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En dit huwelijk, lieve mensen, dat is het hoogtepunt van Gods verlossingsplan. Zowel met Israël, als met de wereld, als met de gemeente. En wat in Genesis begon, eindigt in Openbaring. En van het begin tot het eind gaat het om Jezus. God schiep de mens en de mens viel. God beloofde een redder en de redder kwam. En stierf en stond op uit de dood, zodat de mens verzoend kon worden met God en de eeuwigheid met hem kan doorbrengen. Dus even in één zin, het hele evangelie, de hele Bijbel. Tot slot, Romeinen 13, staat ook op de beamer. Vers 11. Dat is dan voor ons nog in deze tijd. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij, als wij lichte dag, eerbaar wandelen. En niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Vader in de hemel, we komen zo tot u. En we zijn eigenlijk al door al bij u. Want u bent hier ook in ons midden. En we willen u zo danken ook voor het woord. Hoe zouden we anders deze openbaringen kunnen ontvangen zonder uw woord? Ja, u bent bemachtigd om zonder de Bijbel ons ook openbaringen te geven, maar u heeft uw openbaringen geschreven hier in het woord. En we mogen weten ook onze plaats als gemeente, ook ten opzichte van uw volk, ons volk Israël. En we willen ook als gemeente willen we dat ook beleiden, eer dat we Israël willen omarmen. Daarom hoeven we niet goed te keuren wat er nu allemaal gebeurt en wat ze doen. Ze leven eigenlijk en ze regeren eigenlijk nog zonder dat ze u erbij betrekken. En we kijken wat voor een puin op dat het is in de Knesset, in hun regering. We willen u bidden, Heer, om wijsheid. Dat u komt met uw openbaringen. En we zien steeds meer wonderen gebeuren daar. We hebben zo laatst ook nog horen dat er zo 5 generaals die vroegen gewoon aan iemand van, vertel ons eens meer over Jezus, over de Messias. En zulke dingen gebeuren. Er komen steeds meer Israëlieten, Joden, tot geloof. En daar wil u voor danken, Heer. En ik bid u zo dat wij als gemeente ook Israël blijven zegenen, blijven omarmen. Zoals we ook in onze familie elkaar ook regelmatig ontmoeten, elkaar bezoeken en ja, en hartelijk zijn naar elkaar, zo mogen we ook om onze oudste broer denken. We zijn geënt op dat volk. We zijn geënt, ze zijn geënt op de stam. Maar u bent de wortel, Heer Jezus. Het sap komt van u. En het gaat door de stam naar Israël en ook naar de gemeente. Dank u wel voor die verbintenis. En ik wil u zo bidden om uw zegen over het woord. Heer, er zijn nog veel meer dingen ja, wat wij nog niet weten of wat we op onze eigen manier en ook zo interpreteren uit de Bijbel. Maar u heeft alles in uw hand. En ik bid om uw bescherming, dat er geen verkeerde uitleggingen of interpretaties komen vanuit uw woord ten opzichte van wat dan ook. Maar vanaf deze plaats zegenen we de gemeente. En zegenen we Israël. Maar tegelijkertijd willen we ook de gemeente zegenen. Ook zoals wij hier als uw lichaam vertegenwoordigd zijn. U heeft de gemeente lief. U houdt van ons. Ook wij hier als lokale gemeente. Houdt u van deze gemeente en heeft u ook deze gemeente op het oog. En ik wil u zo danken, Heer, wat Carleen en de oudsten allemaal hebben meegemaakt en wat Carleen zo straks ook deelde. Heer, dat zijn vrucht mag hebben voor de komende tijd. Dat we als gemeente mogen groeien en bloeien. We zijn niet zomaar een organisatie. We zijn een levend organisme van u. Heer, ik bid zo om uw zegen over de gemeente, over ieder van ons. Dat we ook hierin familieband mogen ervaren. En zo leggen we alles gewoon in uw hand. En we danken u voor deze samenkomst. We danken u, Heer Jezus, voor wie u bent. En wat u voor ons hebt gedaan. Kinderen van de Allerhoogste. Onder uw genade. Halleluja. Amen. Amen.